Leven in muziek.
Met Pieter de Hart.
Radio Noord, waar je Groningen hoort. Hey, Radio Noord.
Goedemorgen. Romke Hoogstra werkte voor de Volleybalbond, voor de Internationale Voetbalbond, voor Radio Noord. En we maakten samen ooit een film voor TV Noord over een geweldige voetballer, Erwin Koeman. Romke, welkom. Je bent met pensioen, maar maakt nog steeds een programma, een podcast met de grootste mopperkont van Nederland, Johan Derksen. Er wordt ook veel in gelachen trouwens. Je werkt gewoon nog, maar dat is niet echt werk, hè?
Nee, dat is sinds kort overigens, maar dat is gewoon voor de lol. Officieel werk ik niet meer. En dat bevalt me op zich goed na een lange aanloopperiode. Toen ik stopte met werken, toen ik 67 was geworden, vond ik dat in het begin lastig, want ik miste mijn werk enorm.
Dat kan ik me voorstellen.
Ja, ik heb heel mooie dingen gedaan en nu kijk ik erop terug van ik ben nu volstrekt tevreden met mijn leven. Ik ben druk met van alles en nog wat. En nu denk ik van, wees blij dat je er zoveel moeite mee had om te stoppen. Want dat betekent dat je het geweldig naar je zin hebt gehad.
Ja.
En dat kan niet iedereen zeggen natuurlijk.
Maar wat nu? Want je leven was kennelijk gevuld met werk. En ineens komt daar dat zwarte gat.
Ja, nou, het was in die zin weer niet een zwart gat. Omdat ik mij niet gauw verveel en ik heb genoeg te doen. Ik heb het maar even genoteerd, want ik vergeet ook van alles. Dat heb je op mijn leeftijd, 71. Ik ben fulltime huisman, fulltime chef-kok thuis, chef-schoonmaak. Ik ga regelmatig naar de film in het Forum te Groningen, het prachtige Forum. Ik ben een groot muziekliefhebber, daarom vind ik het ook enorm leuk dat ik hier ben. Dat vind ik echt prachtig.
Vinden wij ook.
Ik heb zelfs thuis een aparte luisterruimte met prachtige stereo-installatie, met LP's, CD's en zowaar ook een streamer, want ik ben niet helemaal ouderwets. Ik mag graag lezen. Ik maak deel uit van het zogeheten seniorenconvent. Dat is een groep oude mannen, waar onder andere in zit Dick Heuvelman, voormalig sportjournalist van het Dagblad Nieuwsblad van het Noorden. Roelof Hoekman, ook oud-journalist van het Dagblad van het Noorden. Glenn Pinas, oud-coach van Donar. Rob de Waard, vroeger de directeur van het Huis voor de Sport. Dat soort types. En eens in de zoveel tijd zitten wij met iemand die gerelateerd is aan de sportwereld of uit de sportwereld. Zitten wij aan tafel met de poten op diezelfde tafel. Alles blijft binnenskamers. Soms moet ik mensen er wel van overtuigen dat dat zo is, als ze weten dat Dick Heuvelman er ook zit. Maar dat gaat tot nog toe helemaal goed. Ik doe met andere oude mannen aan biljarten in het dorpshuis in Pijzen. Ik doe normaal gesproken één keer per week aan wielrennen met een groep wat jongere mannen. Ik heb vrij veel sociale contacten met mensen die ik lang niet gezien heb. Daar maak ik afspraken mee. Een van die figuren is bijvoorbeeld Tieme Klompen. Wel bekend als oud-voetballer.
Oud-voetballer, Heerenveen.
Tegenwoordig ja. Scout. Ik ga met regelmaat, vooral met mijn echtgenote, het theater in. Ik heb onlangs een oude caravan die vooral mijn vrouw graag wilde, volledig gepimpt. Nou, zoals gezegd,
ik wou zeggen, hoe lang is dit lijstje wat we gaan doen?
Ik wou net het laatste onderwerp benoemen.
Ja?
Heb je nog even? En ik maak inderdaad sinds kort een podcast met Johan Derksen en Henk Kuipers, voormalige bendeleider, motorbendeleider, motorclubleider van No Surrender.
Zit die man niet nog steeds in het gevang?
Part-time. Henk is part-time.
Hoe doe je dat?
Nou, hij mag 's morgens mag hij weg. Hij heeft wel een mooi kettingje om, een enkelbandje.
Ja.
In te Veenhuizen zit hij. En dan aan het eind van de dag, dan komt hij weer terug. Maar overdag is hij vrij om te gaan en te staan waar hij wil. Ik weet niet of hij de grens over mag, maar maar goed, dat is een bijzonder aardige man, moet ik
maar
zeggen.
Maar waar hebben jullie het over? Wordt er echt? Ik stel me voor dat er gewoon veel gemopperd wordt.
Ja.
Is dat ook zo?
Ja, ik heb ook wel eens gezegd in een van de eerste podcasts, jongens, is het nou allemaal zo slecht gesteld met de wereld? En dan zeggen beide mannen, ja. En dan zeg ik, maar Nederland is toch nog best een leuk land? Ja, dat gaat nog wel, maar vroeger, nou ja, enzovoort. Er wordt veel gemopperd, er wordt ook wel gelachen. Ja, en waar gaat het over? Over de politiek in Nederland. Ook wel vrij veel over tv-programma's, met name van de commerciële zenders. Die volgen die jongens kennelijk nogal veel. En ik ben gespreksleider, dus ik bemoei me iets minder met de inhoud dan zij. En ik probeer het voor zover mogelijk in enigszins goede banen te leiden. en af en toe een relativerende opmerking te maken.
Romke Hoogstra, geboren, zeg ik uit mijn hoofd, 25 juni 1954.
Ja, dat is al een tijdje geleden.
Nogal. En ik benoem dat omdat de enige plaat die jij niet hebt uitgezocht is de nummer 1 van dat moment. En die is van Doris Day.
A secret love that lived within the heart of me. All too soon, my secret love became impatient to be free. So told a friendly star the way that dreamers often do.
Doris Day, Secret Love. Once I had a secret love. De liefde, Romke, daar gaat het om in het leven?
Ja, absoluut. In vele opzichten. Ja. Niet alleen in de zin van een partner die volgens mij toch iedereen wel graag wil. Alleen wonen, dat is niet voor iedereen weggelegd, om zo maar te zeggen. Maar toch ook vooral, familie. Ik merk het nu weer heel sterk. Pardon. Ik heb onlangs mijn tweede kleinkind mogen begroeten.
Prachtig.
Half september geboren, 2 weken later in Spanje. Mijn oudste zoon woont in Spanje? Ja, mijn oudste zoon woont vlakbij Barcelona.
Hoe heb je het kunnen laten gebeuren?
Hij was volwassen en hij heeft zijn eigen pad gevolgd. En dat heeft hij goed gedaan en ja. De man is daar gelukkig. En wij vinden het prima, we zijn er helemaal aan gewend.
Is hij een Spaanse tegengekomen? Of?
Een Peruaanse.
Oeh!
Dat is zijn vriendin, Christina, die komt uit Peru. Maar die is op haar 15e met haar moeder, die ging scheiden. Had ook te maken met de liefde voor een andere meneer uit Barcelona. Is die met haar moeder naar Barcelona gegaan. Dus mijn kleinkind heet ook, dat vind ik echt geweldig, Amy Hoogstra Vázquez.
Prachtig.
Twee namen, hè? Dat doen ze in Spanje. Vader en de moeder. Ja. Maar goed, kleinkinderen. Ik heb nog een van mijn oudste dochter, Laura, Ava. Die is 1,5 jaar inmiddels. En ik merk dat ik daar echt, als we het er zo over hebben, dan word ik al een beetje sentimenteel.
Ja.
Hoort ook bij de oude dag.
Is ook terecht. Nee, dat wordt helemaal.
Maar dat vind ik echt geweldig. Ja. En ik ben echt zeer gesteld op al mijn kinderen. Ik heb er 4. Twee paar kinderen uit 2 verschillende relaties. Leeftijdsverschil is aanmerkelijk. Mijn jongste is bijna 19 en mijn oudste die is 37. Ja. Als ik het goed zeg. Ja.
We gaan even een stukje terug in de tijd.
Ja, is
goed. Beetje meer naar Doris Day, zal ik maar zeggen.
Ja.
Wat zijn jouw oudste herinneringen?
Aan muziek of in zijn algemeenheid?
In zijn algemeenheid.
Nou, mijn oudste herinneringen zijn dat ik weliswaar op de lagere school een brave leerling was met een 9 voor gedrag en een 9 voor vlijt.
Wat goed.
En verder ook goede cijfers. Maar buitenschool was ik wel een lastig mannetje. Ik schijn ooit eens een keer in grote woede bij mijn opa en oma uit Uskwert met een fiets, hoe ik het gedaan heb, weet ik niet. Maar misschien haal ik ook dingen door elkaar. Het was door een achterdeur die voor een deel uit glas bestond. Daar dwars doorheen te zijn gereden omdat ik boos was. En een beroemd verhaal van mij in Hoogeveen, waar ik opgegroeid ben. Ik ben er niet geboren. Ik ben in Westellingwerf geboren. Maar toen ik 1,5 jaar was, gingen mijn ouders naar Hoogeveen. Maar naar het schijnt heb ik, toen ik 1 jaar of 4, 5 was ik ontsnapt. Had ik ook een fietsje en daar heb ik volledig naakt heb ik daar een paar rondjes door de buurt gefietst. En verder was ik ook wel van het soort, toen ik wat ouder was, dat ik me wel liet opstoken door vriendjes. We hadden natuurlijk kattenkwaad uit. Bijvoorbeeld met zo'n elektriciteitsbuis.
Dan kon je lekker van die pijltjes door
schieten. Ja, pijltjes, maar ook besjes. En deed ik dan. En die kwamen dan tegen de ruiten van buren. Dan stond ik altijd wel vooraan in de rij.
Je was een vervelend kereltje.
Ik was een onvoorstelbaar vervelend kereltje. En dat ben ik nog steeds eigenlijk.
Ja.
Ja.
En nou die muzikale herinneringen?
Ja, wat ik me nog heel goed herinner, wij woonden toen eerst aan de Vondelstraat, nummer 11 in Hoogeveen. Dat wij een radio met een pick-up erop hadden, een Philips, die had bijna iedereen natuurlijk. Als ze er alleen hadden, dat was heel bijzonder eigenlijk. En ik herinner mij de muziek van Doris, Twee Motten, met meneer Korstijn achter de orgel.
Ja, ja, ja.
Ik herinner mij Vous Permettez van Adamo. De Belg die Frans zingt. Volgens mij was het een Belg. De Bossa Nova van Eddie Gourmet. Ik weet niet precies of ik dat goed, of ik dat zo goed uitspreek.
Ja. Ja.
Ik herinner mij de Maastrichter Star. Dat was zelfs een LP. Dat was een koor uit Maastricht die Russische liederen zong. Ik vond er geen donder aan. En die plaat is helaas zoek, want ik vind het nu echt, ik zou het nu geweldig vinden om het weer te horen. Het was echt goede muziek. En ja, verder herinner ik me van een latere periode van mijn ouders dan de muziek. James Last, daar was ik geen fan van.
James Last op klompen.
Dat vond ik eigenlijk helemaal niks. Maar mijn echte herinnering, wat ik echt mooi vond en waar ik door gegrepen was, was toen ik een jaar of 12 was. Dat zal in de laatste klas van de lagere school zijn geweest. 1966. De Beatles, She Loves You.
Ja.
Daar werd ik echt door gegrepen. Dat was voor mij nieuw. En ik kreeg die. Dat was voor mij ook de groep op dat moment. En ik heb me later gerealiseerd dat het feit dat ik toen kennis heb gemaakt met muziek en dat ik dat mooi ben blijven vinden, dat dat belangrijk is geweest voor de ontwikkeling van mijn Engels. Want ik ging in de Muziek Express en de Muziekparade, dat waren van die weekbladen, al die teksten ging ik lezen van die bandjes. En ik weet zeker dat ik daar wat van overgehouden heb.
Ja.
Net als van de dingen op televisie. Je had toen nog niet heel veel tv-kanalen, maar wel eens wat Engels. Met ondertiteling. En volgens mij heb ik daar heel veel van geleerd. En daar heb ik later heel veel profijt van gehad.
Was het een leuke jeugd, zo te horen wel?
Ja, nou ja, ja, het was leuk. Ik had hele leuke buren. Buurjongens Wim en Arnoud Meijers. Die konden allebei goed voetballen. Wim is hier nog beland bij Oranje Nassau in het eerste.
Oké.
Okay. Arnoud, en die zat daarvoor met HZVV. Een goede eerste klasse destijds in het eerste. Arnoud, zijn zoon Aaron, die heeft nog gevoetbald bij Volendam en bij ADO. Dat is een... Maar Arnoud kon het ook goed. Dat was mijn beste vriend. Die was ongeveer net zo oud als ik. We gingen veel met elkaar om. Wij voetbalden ook veel op een veldje in de buurt. Mijn noodlot was dat ik... We gingen altijd poten. Hè. Je werd gekozen.
Ja.
Ik werd altijd als laatste gekozen.
Want je kon er niks van.
Ik kon er geen donder van. Maar op een gegeven moment had ik bedacht... ik moet zorgen dat ik zelf de poter ben. Dan word ik ook niet als laatste gekozen.
Dat is heel slim.
Nee, ik was niet goed. Verbaal wel. Mijn vader zei wel eens... ik voetbalde ook bij HZVV en de laagste teams, jeugdteams. En die zei altijd... als je nou net zo goed in dat veld was met... voetballen als dat je lult in het veld, was je de beste van allemaal.
Die vader was trouwens architect.
Ja.
Is er ooit een moment geweest in jouw leven dat je dacht, daar wil ik ook?
Nee. Nee, mijn vader had inderdaad een architectenbureau in Hoogeveen met zijn compagnon Arend Terveld, Terveld en Hoogstra. En Terveld was echt de creatieve man en mijn vader was de financiële man en ook de man die op de bouw rondliep om te kijken of het allemaal goed ging en als het moest iemand uit te voeteren omdat het niet goed ging. Ik kwam er wel eens, ik vond het heel imposant wat ze deden, maar ik had niet iets van, en mijn vader praatte ook niet veel over zijn werk, ik vroeg hem er ook niet veel naar eerlijk gezegd. Ik had niet iets van, dat lijkt mij nou ook mooi om huizen te bouwen. Nee. Wat ik me wel herinner is dat ik in een bepaalde periode op de middelbare school, mensen altijd in college in Hoogeveen, dat ik wel eens dacht, ruimtelijke ordening, dat lijkt me wel wat. Hoe zet je een stad wat in elkaar met goede wegen en dat het wat aardig uitziet. Maar dat idee is ook weer weggezakt om de een of andere reden.
Ja. En die moeder van je?
Mijn moeder was, ik kwam uit een traditioneel gezin.
Ja.
Mijn vader was een CAU'er, werd later... CDA, omdat het CAU opging met, in één partij met de KVP en ARP. Mijn vader werkte, mijn moeder die kreeg huishoudgeld. Die was huisvrouw. En die in een heel vroege periode naaide zij onze kleren nog, omdat ze weinig geld hadden. Sokken stoppen was heel normaal in die tijd. Nu flikker je ze weg, maar dan werden ze gestopt. Zij deed nog heel vroeger de was met de hand wel een soort...
In de tobbe?
Ja, net niet. Er draaide wel iets in rond, maar dan moest het weer met zo'n wasbord gedroogd. En achteraf realiseer ik me pas dat mijn moeder gewoon een hartstikke zware baan had.
Ja.
Want je had geen vaatwasmachines, je had geen wasmachines. Op een gegeven moment wel een centrifuge, zo'n los ding. Ze moest het huishouden doen, het huis schoonhouden. We hadden geen werkster of zoiets. Ja, die deed alles. En nu ik zelf fulltime huisman ben en wel al die moderne apparatuur heb, man. Ik word er al bek af van. Laat staan mijn moeder, die veel meer moest doen. En ook nog een rotjongen op moest voeden.
Respect.
Ja.
We gaan naar de muziek uit die tijd. En volgens mij is dat niet iets wat jouw ouders heel mooi vonden, die Beatles.
Nee. Dat was langharig tuig. En ik mocht ook geen lang haar hebben. Later realiseerde ik me dat het best meeviel met de lengte van mijn haar. Als ik foto's zie van mezelf toen ik 16 was. Nee, maar de Beatles waren een langharig tuig. En dat is heel bijzonder. Want als je nu de foto's ziet, keurig gekapte jongetjes met keurige Beatlesjasjes en overhemdjes en stropdasjes. Ja. De Stones waren eigenlijk ook nog wel redelijk netjes. Maar goed, de Beatles, ja, wat ik al zei, dat is mijn eerste echte herinnering van iets wat mij enorm insloeg. En ik heb gekozen voor All You Need Is Love en niet voor She Loves You, Yeah. Omdat het in deze tijd, die ik niet de leukste tijd ooit vind, met al die oorlogen en ellende en weet ik veel wat, vond ik dat wel mooi om daarmee, althans mijn deel, dus niet Doris Day deel, om daarmee te openen. Dat is het summum. Dat vind ik toch wel de beste die er zijn. Er zijn heel veel goede bands geweest. De Stones vind ik ook geweldig dat ze nog optreden. Is een fenomeen.
Wij zijn ook van een bepaalde generatie, Robke.
Ja, daar komt het door. Nee, maar ik merk ook dat voor dit programma ook. Ik luister best naar nieuwe platen die uitkomen. Maar ik merk dat in mijn geheugen zit veel meer oude muziek van toen. En dat ik draai dat gewoon ook hartstikke veel.
Ja.
Bijvoorbeeld Eric Clapton, dat draai ik heel veel. Maar ik kan er nog veel meer op noemen. Laat maar even zitten, maar ja, zo werkt het.
Ja. CHU was jouw vader. Dat staat voor Christelijk Historische Unie.
Klopt.
Dat waren hele gelovige mensen.
Ja.
En dat waren jouw ouders ook, of niet?
Ja. Ja, in die zin, mijn vader die was ook actief in de kerk. Wij gingen één keer per week naar de kerk. Sommige van mijn gereformeerde vriendjes moesten twee keer op zondag.
Zo.
Ik maar één keer. Mijn gereformeerde vriendje Arnoud was ook gereformeerd. Moest ook naar catechisatie, dat hoefde ik niet. Dus in die zin was het vrij vrijzinnig. Maar wij lazen wel thuis na het warme eten, wat altijd tussen de middag was, werd er voorgelezen uit eerst de kinderbijbel en later de gewone bijbel. Wij baden. Baden, is dat verleden tijd van bidden? Ja, wij baden. Niet in een bad, maar dus, wij baden voor en na het eten. En mijn vader was behoorlijk conservatief en vond het ook lastig om daar, ik zeg het netjes, om daar met mij over te praten. Dat ontaarde altijd in ruzie.
Echt waar?
Ja, dat ging niet goed. Toen ik wat ouder was, een jaar op 14, 15, ik was een behoorlijke dwarsligger en was hetzelfde met hem eens. En dan, als hij dan begon over zijn waarden en normen, dan ging dat tegenin. Nou, dat was niet best. Dus dat was nooit zo leuk. Mijn moeder was dan de vredestichter. Maar dat was niet zo leuk. Maar ik moet wel zeggen dat ik een geweldige jeugd heb gehad. Ja. Dat wil ik hier wel benadrukken.
Ja.
En mijn vader kocht op een gegeven moment bijvoorbeeld een zeilboot. Die lag in Noordwest-Overijssel. Bij Wanderpeveen in de buurt. En hij maakte daar zelf eigenlijk nooit gebruik van. En ik mocht hem met mijn vriendje Harry Bauma, die later hier bij het Noorderpoortcollege voorlichter werd, hier nog steeds woont. En Arnoud was er ook wel eens regelmatig bij. Gingen we daar gewoon 3 weken op vakantie. In hun caravan. En mochten wij zeilen. En dat was natuurlijk een enorm voorrecht.
Ja.
Alleen realiseer je dat pas veel later hoe mooi dat was.
Ja.
Maar goed, mijn vader was inderdaad de conservatieve factor. Het Nieuwsblad van het Noorden was de enige goede krant. Toen ik in Groningen ging studeren.
Was toch ook geen slechte krant?
Zeker niet toen ik er nog werkte. Dat was de toptijd van Nieuwsblad van het Noorden. Dikke oplages nog. Maar goed, toen ik ging studeren in Groningen, nam ik onmiddellijk een abonnement op de Volkskrant. Nou, dat vond mijn vader echt verschrikkelijk. Want dat was linkse opruiende troep.
Nou, maar de Volkskrant was een hele katholieke krant nog in die tijd.
Nou, toen nog niet meer hoor. Nee, dat ging al behoorlijk de verkeerde voor mijn vader kant op.
Ja. En God, wanneer ben je die verloren?
Ik ben God verloren toen ik mijn tweede optrekje had gevonden in Groningen. Ik heb hier eerst in de Boteringenstraat op kamers gezeten. Later ging ik naar de Zwarte Weg en toen moet ik een jaar of 19 zijn geweest. Sorry. En ik herinner me dat ik op mijn bankje zat en dat ik dacht van ja, maar jij hebt helemaal niks meer met het geloof. En dan moet je nou ook maar officieel tegen jezelf zeggen dat het klaar is. Ja. Dus vanaf dat moment geloofde ik niet meer.
Zo makkelijk is dat dus.
Ja, voor mij wel.
Ja. Ja. En thuis ook? Of kwam dat verder niet zo ter sprake?
Nou, ik denk
of
niet.
Of snapten ze het wel dat jij een ander pad had gekozen?
Dat weet ik eigenlijk niet. Het was wel zo dat mijn vader altijd heeft gezegd: zolang jij hier in huis woont, bepalen wij de regels en dan heb je je maar aan te houden. Wat ik vaak niet deed, overigens. Maar dit geheel een hand tezijde. Maar hij zei altijd, op het moment dat jij op kamers gaat, dan ben je, nou, hij zei het niet zo, maar daar kwam het wel op neer, dan ben je van me af, dan doe je maar wat je zelf wilt.
Ja.
En dat heeft hij ook wel nagekomen.
Ja.
Daar heeft hij nooit één woord aan vuil gemaakt. En over het geloof, ik geloof niet dat we er nog veel over spraken. Mijn ouders gingen ook al wat minder vaak naar de kerk. En dat was het dan wel eigenlijk.
Ja. Ja.
Ik ben nog wel een keer met hem naar de kerk geweest trouwens.
Oh.
Toen was hij inmiddels weduwnaar. En,
ja, want jouw moeder is vrij jong overleden.
Nou, niet vrij jong. Dat was in 2011. Toen was ze 88. Dat is vrij oud.
Dat is heel oud.
Ja, zeker voor die generatie.
Ja.
Maar de laatste 10 jaar van haar leven waren gewoon, zeker voor mijn vader, maar ook voor ons als kinderen en kleinkinderen, heel triest. Want ze begon al op jonge leeftijd te dementeren, al toen ze in de 60 was. En een jaar of 10 voordat ze overleed, dus toen ze in de 70 was, is ze beland in een verzorgingstehuis. Weidestein in Hogeveen, waar haar moeder, mijn oma, ook beland was. Ja, dat was een hele treurige periode. Ja. Voor haar in het begin ook, omdat ze zich er toen nog wel wat realiseerde. Heel opstandig was. Maar aan het eind van haar leven, toen woog ze nog 45 kilo. Er was helemaal niks van over.
Wat sneu.
Ja, dat was heel verdrietig. We waren wel opgelucht dat ze stierf, ook voor mijn vader. Want die was enorm loyaal.
Ja.
En die bezocht er eigenlijk elke dag. En dat was toch wel een mentaal wel zwaar voor hem. En, het is natuurlijk heel moeilijk om je vrouw zo als een kastplantje te zien. Dus we waren erbij. Het was mooi om mee te maken, hoe raar het ook klinkt.
Hield jij nog een vorm van contact met je moeder?
Ja, ik zong.
Je bezocht hem, maar het kwam niet meer.
Nee, het kwam niet meer binnen. En ik zong wel eens wat aan de rand van het bed, want zij was gek op zingen. Zij zong ook vroeger samen met mijn vader op feesten en partijen.
Ja.
En ze konden allebei mooi zingen. Mijn moeder hield ook echt van zingen. Maar als ze dat nog meekreeg, weet ik niet. In een eerdere fase wel. Dat is heel opmerkelijk bij mensen die Alzheimer hebben of dementie hebben. Die hebben een sterk muzikaal geheugen. Ik heb er onlangs nog een programma van gezien op tv en wat over gelezen. Het is heel opvallend dat inderdaad in de fase dat ze nog wel wat meekregen, dat ze bijvoorbeeld niet meer gewoon mondeling contact, dat kwam niet binnen, maar liedjes wel. Dus dan zong ze ook nog mee op haar manier.
Ja.
En op een gegeven moment neuriede ze nog. Dat was dan nog wat er nog uitkwam. Ja. Maar goed, je vroeg naar mijn vader. Alleen ben ik de vraag even kwijt.
Nee, het is goed zo.
Toen hij overleed, hadden we het daar niet over? Nee, weet ik niet meer.
Ik geloof dat we het hoofdstuk vader en moeder, wat nooit is afgesloten. Maar dat hebben we bij deze, denk ik, genoeg besproken.
Die was overigens bijna 93 toen hij overleed.
Zo'n
respectabele leeftijd.
Nogal.
Ja.
Ben jij trouwens wel eens nerveus, want je bent niet meer de allerjongste, dat je denkt van, goh, zou mij dat ook overkomen, dat ik straks niet meer weet wie ik ben?
Ja, dat heeft mijn zuster ook. Ik heb een oudere zuster, die is van 1950.
Ja.
En we hebben allebei, dragen we dat wel met ons mee. We hebben mijn oma ook van dichtbij meegemaakt. Dat was ook heel erg om dat aftakelingsproces te zien. En wij hebben allebei wel iets van, goh, gaat ons dat ook gebeuren? Maar tot nog toe gaat het goed, moet ik zeggen. Maar het was wel zo erg dat ik die angst bij mij, dat ik een aantal jaren geleden wel heb ik een geheugentest gedaan in het Martini ziekenhuis.
Oh.
En dat was, als het diploma zo waren geweest, was ik cum laude, had ik daar af gestudeerd.
Nou, ja. Dat verbaast me niks, want wat jij hier oplepelt, dat zit er gewoon nog allemaal in.
Ja, maar dat is ook al lang geleden. Dat weet ik allemaal nog wel.
De hoe, ja. Waar we het over hebben.
Ja, leuk.
Prachtige band.
Ja.
We gaan naar een nummer luisteren dat heet We're Not Gonna Take It. We pikken het niet.
Ja.
Waarom dit nummer?
Omdat het komt van de eerste rockopera, Tommy van The Who.
Ja.
En ik was al groot fan van The Who in de tijd van My Generation, wat natuurlijk hun doorbraak was.
Ja.
Opstandig nummer. Geweldige band met die er altijd een enorme klerenzooi van maakte op het podium. Kapotte gitaren, een volslagen idiote drummer, Keith Moon. Die had 23 trommels en die ramde die allemaal zo wat aan stukken. Maar goed, ik was groot fan van hun. En toen Tommy uitkwam, dat is ook een van de eerste LP's die ik gekocht heb. Dubbel LP, moet voor mij heel duur zijn geweest. Dat was in 69. Toen was ik 15. Ja, dat ding kostte 40 gulden, denk ik. Dat was voor mij heel veel geld. Maar die heb ik gekocht. Ik had voor die tijd de muziek al gehoord. Ze traden live op, ik meen in het Concertgebouworkest. Toen heb ik mij opgesloten met een radio in mijn slaapkamer. Ik heb een soort lampje, er hing een lampje aan de muur met zo'n kapje wat je kon verschuiven. Daar heb ik een blauw truitje, ik zie het nog voor me, van mijn zus overheen gelegd. Voor de goede sfeer. Ik heb enorm genoten van die muziek en besloot toen ook, ik koop die dubbel LP. Maar wat ik vergeten was dat die lampjes, die worden nogal warm. Dus mijn zus had vanaf dat moment een blauw truitje met een schroeivlek.
Hé, en toen was hij weg.
Ja, dat is toch jammer, hè? Zulke mooie muziek en dan stopt het weer.
Als u net bent wakker geworden, goedemorgen. Dit is Leven in Muziek met Romke Hoogstra. Als ik de kortste klap wil maken over wat en wie jij bent, wat roep jij dan tegen mensen? Ik ben organisator, ik ben...
Ja, zo ben ik wel geëindigd uiteindelijk.
Ja.
Dat begon
ik
met
ben journalist.
Ben ik ook geweest. Onder andere voor Nieuwsblad van het Noorden. Ik heb 10 jaar bij RTV Noord gewerkt.
Ja.
Inderdaad, met jou. Die voor echt geweldige tijd was dat. Die Koeman-documentaire.
Was
echt,
die leuk, hè?
Ja, die was echt leuk. Met Erwin ook, die zo geweldig meewerkte. Echt top. Maar goed, dat Voetbal International heb ik 7 jaar voor gefreelanced. Ik heb bij de Volkskrant was ik op een gegeven moment volleybalmedewerker. Ik heb heel veel in het volleybal gedaan. Ook veel voor gereisd. Achter de nationale teams aan, onder andere. Hele wereld over geweest. Geweldige ervaring. Maar ik ben ook leraar geweest. Dat was het begin van mijn werkende leven. 5 jaar lang. De Hanni Schaft Academie in Haren.
Wat heb jij die mensen geleerd?
Ja.
Eerlijk antwoord.
Als je me vraagt wat mijn vak was, wat ik moest geven.
Ja.
Ik zat bij de afdeling methodiek. En dat betekende op die school dat je bezig was met dingen als slecht nieuwsgesprekken voeren, vergadertechnieken, schrijven, dat soort zaken.
Doe maar.
En ik denk dat ik ze vooral heb meegegeven. Hoe je een beetje fatsoenlijk kunt communiceren. En je realiseren dat je vooroordelen hebt. Want op die school heerst een beetje een soort dogma dat je onbevooroordeeld de wereld in moest kijken en nergens over mocht oordelen. En ik zeg, dat is wat gechargeerd. Maar dat vond ik zo'n onzin, want wij hebben allemaal onze oordelen. En dan gaf ik bijvoorbeeld...
Onze vooroordelen.
Maar ik zei ook, neem nou een voorbeeld. Je stuurt een jager het bos in, een dominee en een kunstschilder. Je laat ze dezelfde route lopen. Ze komen alle drie terug met een totaal ander verhaal. En ik gaf nog een voorbeeld, maar dat ga ik niet herhalen, want dat was nogal funzig. En discrimineren. Dat gaan we niet doen. Maar goed, dat heb ik ook gedaan. Ja. En bij RTV Noord geweldige tijd gehad bij de sportredactie. Nou, we hebben natuurlijk nog samengewerkt daar.
Ja.
Maar ik eindigde als coördinator voor de verhuizing verbouw, toen nog naar de mediacentrale. Inmiddels zitten jullie in een nieuw pand. Ik vind het echt geweldig mooi. Echt hartstikke mooi geworden. Maar toen kon ik terug de journalistiek in. Ik kon bij Noord weer gewoon journalistiek doen, maar daar had ik geen trek meer in. Ik had dat 20 jaar gedaan. En ik had de smaak te pakken gekregen van dit soort gecompliceerde projecten. Want het was echt een behoorlijk lastig project. En toen besloot ik om weer voor mezelf te beginnen.
Maar is dat leuker dan stukjes maken? Ja, kennelijk wel.
Nou, ik was daar gewoon aan toe. Kijk, ja, als je mij nou vraagt, wat mis je meest van bijvoorbeeld Radio TV Noord? Dat was live radio.
Ja.
Ik vond bijvoorbeeld het telefoonprogramma, dat deed ik toen ik die verbouw deed. Deed altijd ik dat wat dan anders. Was tussendoor. Altijd wat anders. Dat vond ik hartstikke leuk.
Ja.
Ik heb ook lang het zondagochtendprogramma van sport gepresenteerd. Vond ik ook hartstikke leuk. Ja. Was altijd wel bloednerveus, maar hartstikke mooi.
Live radio. Nerveus?
Ja, heb ik altijd gehad. Spanning voor een programma. Spanning voor... Ik heb ook veel forums geleid.
En als het begint, dan houdt het op? Of blijft
dan is
het
klaar. Maar dat herken jij waarschijnlijk wel.
Ja.
Je spreekt de eerste zin uit en dan is het over.
Ja.
Dan loopt het gewoon. Ik heb het bij die podcast ook. Ik moet de eerste twee woorden gezegd hebben, dan is het klaar.
Ja.
Ik heb daar wat minder spanning voor dan vroeger, hoor. Maar goed... uiteindelijk is daaruit... Ik ben toen een tijd lang directeur geweest van het helaas te zielen gegaan Eurovoetbaltoernooi in Haren. En uiteindelijk,
prachtig toernooi.
Ja, schitterend toernooi. Echt prachtig. Een pareltje hier voor het noorden. En toen raakte ik beland bij het Europees Jeugdkampioenschap onder 21. Wat in Nederland was. Groningen als een van de speelsteden. Daar werd ik, zoals het heet, venue manager. Nou, laten we zeggen, operationeel verantwoordelijk voor wat zich op en rond het stadion afspeelt. En we hadden hier de finale, wat groepswedstrijden. En uiteindelijk kwam daar weer uit, via, dat ik beland ben bij het Grote Mannen Europees Kampioenschap in 2012 in Kharkov in Oekraïne.
Wat maken we een prachtige, lange...
Ja, dat is niet de bedoeling, hè?
Ja, tuurlijk wel.
Oh.
We gaan een beetje heen en weer springen in die tijd natuurlijk.
Ja, hartstikke mooi.
Ja.
Nou goed, dan maak ik dit nog even af. Kharkov dus, daar werd ik eindverantwoordelijk, ook venue manager namens UEFA.
Wat was het in die tijd, Kharkov, voor stad toen er nog vrede was en geen aanvallende Russen?
Ja, een grote stad om te beginnen. Als ik me goed herinner, hebben ze daar wel 11 universiteiten.
Jongen.
Een miljoenenpopulatie. Vriendelijke mensen. Je moet ze wel wat beter kennen. Het is niet Hosanna meteen. Maar,
het zijn net Nederlanders.
Ja, Groningers.
Of Groningers.
Groningers, ja.
Ja.
Maar ik heb daar een geweldige tijd gehad. Ik herinner me dat Stefan Bleker, die tegenwoordig hier bij TV Noord werkt, die zat toen nog bij Oog. En die maakte van tevoren een interview met mij voor Oog TV. En zijn inleidende tekst, herinner ik me nog heel goed, Romke Hoogstra ruilt het mooie Groningen in voor het donkere Kharkov. Ik denk, waar heeft hij het over? Het was een heel levendige stad. En heel veel mensen hebben dat idee niet van het voormalig Oostblok. Heel levendige stad met veel horeca, prima restaurants, leuke kroegjes en noem maar op. Ik ben heel goed opgevangen door de collega's van de lokale organisatie. Ik heb er bijna een jaar met heel veel tevredenheid en blijheid gewoond.
Ja, wacht even stop. Ja. Bijna een jaar lang gewoond.
Ja.
Op je uppie.
Ja.
En je bent zo'n familieman.
Ja.
En het steek je ook niet onder stoelen of banken.
Nee.
En dan ga je daar in je eentje in een ver weg buitenland zitten.
Ja, ja, maar ik kan ook heel goed alleen zijn als goed. Nee, maar ik heb het er met Hilde, mijn vrouw, uit. Toen het zich aandiende, was het eerste wat ze zei, dat moet je doen. Ik zei, maar dat is wel bijna een jaar. Zei, dat moet je doen, want dat is een absolute bekroning. Dat is het mooiste wat je mee kan maken, zoiets groots.
Ja.
Dus dat was geweldig. Nou, toen hebben we het wel over gehad of zij mee zou gaan met de toen nog jongste twee kinderen.
Ja.
Die waren toen 8 en 5, toen ik daar naartoe ging in 2011.
Ja.
En daarna naar een school. Nou, toen hebben we uiteindelijk, na lang gesproken, toen hebben we gezegd van, nou, blijven jullie maar hier in Nederland.
Gewoon ik ga praktische. Wel.
En uiteraard zijn ze een aantal maal bij me geweest. Heel de toernooi zelf, vlak voor het begon, is ze wat langer geweest. Net als mijn oudste zoon en nog wat vrienden. En mijn kinderen zijn ook een paar keer mee geweest. En ik ben heel af en toe ook een weekend in Groningen geweest. Maar goed, je hebt het dan ook zo druk. En ik moet ook zeggen dat ik het in die zin wel aangenaam vond. Ik werkte eigenlijk, zeker in het begin, ja, wel van 's ochtends vroeg tot 's avonds vrij laat. Dat het ook wel prettig is dat je niet denkt van, ja, nu moet ik eigenlijk naar huis, want er wordt op mij gewacht.
Ik kon gewoon lekker doorgaan.
Ik kon gewoon lekker doorrammen.
Ja.
En uiteindelijk ging het ook erg goed, dus het was enorm kicken. Nou, om het nog even af te maken. Ik heb daarna nog het WK in Rusland gedaan voor FIFA.
2018.
2018.
Ja.
Daar heb ik minder lang gezeten, 9 weken. Toen nog Boekarest.
Is er een verschil tussen, want nu we hier toch aan beland zijn, is er een verschil tussen die Russen en die Oekraïners?
De werkmentaliteit is hetzelfde. Die komt erop neer dat je alles zo laat mogelijk doet. En dan komt het ook goed. Dat wist ik van tevoren trouwens. Ik had dat vaker meegemaakt. Nee, die gaan op het laatst los. Dat is hun manier van werken. En te laat komen in vergaderingen is normaal.
Maar daar moet jij toch wel aan wennen, lijkt me zo.
Jawel, maar ik had wel een truc bedacht. Ik bijvoorbeeld in Kharkov. Ik dacht van tevoren van, ik werk voor een Zwitserse organisatie. Die zijn heel punctueel.
Ja.
Ik kom uit Nederland. Wij zijn ook super georganiseerd. En dat zijn ze hier niet. Dat was één. Het tweede was, ik wist dat de Russische bazen, ik was daar een baas, als hun iets niet zint of het gaat niet goed, slaan ze met de vuist op tafel, dan gaan ze schelden. En ik dacht, moet ik dat nou ook doen? Toen dacht ik, nee, want dan moet ik een jaar lang een rol spelen. Dat kan ik niet.
Nee.
Ik ben iemand van verantwoordelijkheden, mijn managers neerleggen. Zo vriendelijk, zolang het kan. Als het even niet goed gaat, ga je met iemand apart zitten en vraag je wat er aan de hand is. Nou ja, enzovoort, enzovoort.
Wat zul jij een geliefde baas zijn geweest?
Ik wil zeggen, dat moet je hun vragen. Maar
nee,
ik denk
niet flauw, maar omdat ze die harde hand gewend waren.
Ja, ik denk dat, misschien is het veelzeggend dat mijn bijnaam in Kharkov bij de collega's was en later ook bij vrijwilligers, Papa Romke. En dat vond ik een enorm compliment,
prachtig.
Want dat betekent, dat zegt iets van liefde en respect. En ik geloof dat ik dat ook wel gekregen heb.
Ja.
Ik voelde me zeer welkom. Het ging allemaal goed. Maar goed, voor hun was het normaal om ergens te laat te komen. En toen had ik bedacht van, ik had 1 keer in de week een vergadering met het lokale organisatiecomité, wat er al een tijd zat. Later, voor zo'n toernooi, komen er allemaal nog specialisten van UEFA bij. Maar goed, dan had ik 1 keer in de week een vergadering mee. En dat noemde ik een UEFA-vergadering. Ik zei, en bij die vergaderingen kom je op tijd. Als je niet op tijd kunt komen, meld je dat even van tevoren. De iPads gaan uit, de telefoons gaan uit, de laptops gaan dicht. En we vergaderen met een agenda. En dat zijn ze daar niet zo gewend. En in het begin vonden ze dat raar. Maar na 2 keer zeiden ze, oh, dat is wel mooi efficiënt. Maar bijvoorbeeld, ik had ook regelmatig een afspraak met de directeur van de club. Geweldige gozer, Sergej Folik. Nou, daar kwam ik dan wel eens en dan zei zijn secretaresse, hé, hey, Romke, wat kom jij hier doen? Ik zei, nou, ik heb een afspraak met Sergej. Oh, zegt ze, maar die is er niet. Oh, zei ik dan, waar is hij dan? Oh, die is de stad in. Ik zei, oh, nou, dan ga ik maar weer. Bel me op als hij er weer is. En dan had ik uiteindelijk een afspraak met hem. Of dan was hij er wel. En dan moet je je voorstellen, had ik 11 punten om te bespreken. Weet ik veel, verfje in de kleedkamer en de grasmaaiers en de stoeltjes, noem maar op. En bij elk punt wat ik dan noemde, zei hij, oh, wacht even. En dan ging hij bellen met iemand en dan begon hij te lullen in het Russisch. Zat ik er voor lul bij. Volgende punt, weer. Nou, er kwamen opeens 3 man binnen, Russisch praten, weer weg. Nou ja, enzovoort. Terwijl wat wij zouden doen, wij noteren dat allemaal en zeggen dan, ik kom erop terug. En op sommige vragen heb je een concreet antwoord. Nou ja, daar was ik totaal aan gewend. En daar heb ik me aan aangepast. En daardoor had ik het goed naar mijn zin.
Ik heb, voor zover ik jou ken, is jouw geheim gewoon dat je je gewoon heel goed kunt aanpassen aan alle omstandigheden.
Ja,
je
dat
bent
is
bijna een chameleon.
Ja, dat
en
is
dat bedoel ik positief.
Ja, dankjewel. Nee, dat is me wel goed afgegaan. Ik heb voor UEFA ook EK-kwalificatiewedstrijden gedaan. En WK-kwalificatiewedstrijden en Nations League. Dus ik hielp dan bijvoorbeeld in Bulgarije, heb ik een tijdje gezeten, of niet een tijdje, maar bij die bewuste wedstrijden. Dan zat je daar een dag of wat. Nou, dan heb ik alle wedstrijden begeleid. Ik heb dat gedaan op de Faroe-eilanden. Totaal andere cultuur. In IJsland heb ik het gedaan. En in Montenegro ben ik geweest. En, nou ja, enzovoort. Ik ben ook nog in Ljubljana geweest. En al die culturen zijn anders. En een stadion op de Faroe-eilanden, wat ook nog verbouwd werd. Waar de kleedkamers, nou, een amateurclub, hier zou ze niet willen hebben. En daar ontvang je dan Spaanse nationale elftal. Dan moet je daar als medeverantwoordelijke, moet je niet denken van, nou, we moeten hier even keurig netjes alle reglementen van UEFA op toepassen, want dat wil niet. En dat weet UEFA ook. Hè. Die zijn heel georganiseerd. Het stikt van de draaiboeken en de rapportages. Maar wat ze ook snappen is dat het daar anders toe gaat dan in Nou Camp in Barcelona. Trouwens, tegenwoordig heet een Spotify Nou Camp.
Oh?
Ja, die is daar de sponsor.
Goh.
Ja, dat vind ik wel weer leuk eigenlijk. Maar goed. Maar snap je dus, en dan moet je je wel aanpassen. En ik ben inderdaad ook, nou, toen ik naar Oekraïne gegaan ben, om het zo maar te zeggen. Ik dacht van tevoren, je moet de cultuur omarmen, want anders ga je ten onder. Want dan erger je alleen maar. Ik heb bijvoorbeeld in het begin ging ik dineren met een aantal mensen waarvan ik wist dat ik veel met ze te maken zou hebben. En er was één op tijd, die begon meteen te eten. Er was nog één, die was iets later. En nog één, nou, iedereen bijna kwam te laat. Eén kwam onafgemeld niet. Het was daar normaal.
Ja.
En dan kan je aan ergeren, maar dat schiet niet op. En ik vond het raar dat iemand al ging eten. En dat deed iedereen. Die kwam binnen en die bestelde eten. Maar toen dacht ik, ja, dat vind ik raar. Maar als ik nou hier met mensen afspreek om te eten en die drinken van tevoren een drankje, dat vinden wij normaal.
Ja.
Dus hun gaat het erom dat je bij elkaar bent. En of je dan al gegeten hebt of niet, dat is totaal niet boeiend. Dus dat heb ik mij goed in de oren geknoopt. En ja, dat werkte uiteindelijk wel.
We springen weer even terug in jouw leven.
Ja.
En we komen terecht bij de Eagles.
Ja.
En over het druk leven gesproken, Life in the Fast Lane.
Ja.
Welke tijd van jouw leven speelt dit plaatje zich af?
Ja, begin studie. Ik heb deze erop gezet, omdat de eerste LP die ik kocht, toen ik nog aan de Boteringenstraat zat in 73, mijn eerste studiejaar, studeerde Nederlands, Desperado.
Oh ja.
Die was toen nog niet zo lang uit, vond ik een prachtige plaat.
Geweldig.
Ik heb niet gekozen voor een nummer van die plaat. Maar ik vond Live in the Fast Lane, ik denk dat is een beetje meer up-tempo. De mensen zijn nu wel een beetje wakker, denk ik. En ik vind mezelf ook wel iemand, ik had het vroeger altijd over groots en meeslepend leven. En dan vind ik Live in the Fast Lane wel bij passen.
Absoluut.
Pretending not to notice, she was caught up in the race. Out every evening.
Romke Hoogstra, Groninger. Man met een groot sporthart. Romke werkte bij de voetbalbond, de FIFA, in verre buitenlanden. Voor Voetbal International, voor de Volleybalbond, voor RTV Noord. En ook nog voor FC Groningen. Even een gewetensvraag om mee te beginnen. Wat is het allerleukste buitenland wat je kent?
Poeh, nou, ja. Om op vakantie te gaan zeg ik Toscane in Italië. Maar als je het over werk hebt...
Ja,
ja, Rusland was geweldig. Dat WK was natuurlijk... Dat is toch wel weer iets... Ja, iets...
En wat gaat er dan door je hoofd als je dit
bij
zegt?
Bij Rusland, warmte, gastvrijheid, ontzettend aardige mensen. Heel royaal. Ik was daar per ongeluk jarig, 25 juni. En ik ben nog nooit zo onthaald als toen. Ik moest bij het lokaal organisatiecomité, moest ik zogenaamd bij een vergadering komen. Zingen voor mij, cadeautjes. We hadden een aantal auto's met chauffeurs. Die stonden op de trap van het hotel waar we waren... voor mij te zingen, keurig in het gelid. Vrijwilligers die kwamen aan met taarten of flessen champagne.
Maar daar heb je het zelf wel naar gemaakt, als ik het zo...
Iedereen. Ik kende wel vrij snel allerlei mensen daar. Dat helpt ook altijd wel natuurlijk. Maar,
ja,
ik weet niet of ze dat voor iedereen doen. Maar en echt heel royaal. Ik herinner me iemand die gaf mij een... Ik rookte toen nog een Zippo. Nou, dat is gewoon een aansteker. Die kost hier 60, 70 euro. Dat zijn echt dikke cadeaus.
Ja.
Ik ben nog, dat was ook nog zo. In de voorafgaande nacht was ik bij de fanzone. En ik had de vrijheid genomen om naar de VIP-ruimte te gaan. Zo'n balkon dat dan uitkijkt over al het volk en naar het podium. En daar stond de vice-gouverneur van Nizhny Novgorod. Die was mijn directe contactpersoon daar. Die was verantwoordelijk voor de oblast, voor de regio, voor het WK... Die stond daar met een bekende Russische DJ op het podium. Maar die kwam na die tijd onmiddellijk naar die VIP-ruimte... en hield daar een toespraak voor mij. En gaf mij een t-shirt waarvan er maar een paar honderd gedrukt waren... met Nizhny Novgorod erop. Die ik nou niet meer aantrek, overigens, in verband met de oorlog daar. Diezelfde man...
Hoe zit jij daar? Dat moet voor jou toch ook bijna... Het is bijna hoe zal ik het zeggen? Dat je relatie met die Russen... die altijd zo goed was, in je hoofd misschien wel moet herzien... van hoe is het toch mogelijk wat die lui uitvreten in Oekraïne?
Ja, dat is ook heel raar. En zeker in het begin heb ik daar wel heel veel moeite mee gehad. Want ik kende zowel in Oekraïne als in Rusland mensen... waar ik gewoon heel goed mee overweg kon en nu nog zou kunnen.
Ja.
En bijvoorbeeld die vice-gouverneur, Dmitri Svatskovsky... Die was toen al in de race voor de Duma. En daar is hij ook ingekomen toen in september 2018. Ja, die hoort waarschijnlijk bij de applausmachine van Poetin. En dat vind ik een heel rare gedachte. Want het was gewoon een hele aardige kerel.
En dat is hij nog steeds waarschijnlijk.
Ja, maar dat is een heel malle gedachte. Wij zaten in een hotel. Daarna zat een Cubaans cafeetje. Daar kwam ik regelmatig. Dat doe ik altijd als ik ergens alleen ben. Dan ga ik even naar een koffietent. Kom ik regelmatig even... Dan heb je een paar mensen die weten wie je bent en die je goede dag zeggen. Dan ben je wat minder alleen.
Ja.
Nou, daar werkte een ontzettend aardige vrouw achter de bar, Anna. En dan hadden we het over de Krim. En zij sprak geen woord over de grens. En dan zei ik, Krim, Oekraïne. Dan zei ze, Jet, Russia. En daar was geen discussie over mogelijk. Dat kon ook niet natuurlijk. Maar... En dat was een hartstikke aardige vrouw. En ik ben ervan overtuigd dat zij dusdanig voorgelicht is... dat zij het volstrekt normaal vindt... dat Rusland Oekraïne binnen is gevallen. Waarmee ik niet gezegd heb dat zij het ook normaal vindt... dat er zoveel doden vallen. Dat is een ander verhaal.
Het is verschrikkelijk. Ja. Als jij... Nee, dit is misschien een hele flauwe vraag, maar ik stel hem toch. Als jij nou werd gevraagd, hoe lossen we dit op? Hoe komen we dat ze die wapens niet meer gebruiken? Wat moeten we dan doen?
Ik zou het niet weten.
Okay.
Nee, ja, nee. Die Poetin is gewoon... Die is... Ja, die is melamonaan. Goh, kan hier mijn mond. Maar goed, die gaat gewoon zijn gang.
Ja.
En die heeft alleen maar ja-knikkers om zich heen enzovoort. Ik weet dat echt niet, Pieter.
Nee. We gaan naar de muziek. Wie is Pete Droke?
Pete Droke, dat is wel grappig. Ik heb ooit voor VI Jan Douwe Kloeske.
Ja. Nee, ik zei even dat VI Voetbal International.
Ja, sorry, Voetbal International, ja. Toen het nog een weekblad was. een interview gemaakt met Jan Douwe Kroeske. Ik had toen een serie Bekende Nederlanders over voetbal. Jan Douwe Kroeske was onder andere presentator van de 2-meter-sessies.
Muziek.
Muziek, waarbij hij akoestische opnamen maakte. En die zei, als je het leuk vindt, kom je een keer langs. Nou, dat was in de periode dat ik mijn huidige vrouw nog niet zo lang kende. En ik ook behoorlijk verliefd was. Toen ging ik daar naartoe. En Pete Droger uit Amerika, die was daar met zijn band te gast. Ik heb nog een cd meegenomen met zijn handtekening.
Wat stoer.
En daar stond een geweldig lied op. En zo erg had ik het niet te pakken, hoor. Maar dat lied heet If You Don't Love Me, I'll Kill Myself. Dat was ik niet van plan. Ik heb het ook niet gedaan. Maar het was wel, het gaf wel mijn gemoedstoestand weer uit die tijd. Lekker, hè?
Ja. Ja. Maar het is wel zo dat jij vertelt. En je vertelt ontzettend leuk. En daar moet je ook vooral mee doorgaan. Maar het betekent wel dat we een beetje achterlopen wat betreft de plaatjes die we hadden bedacht.
Ja, P en Rinus gaan sneuvelen.
Echt waar?
Die worden heel vaak gedraaid hier. Ja,
zeker?
Sorry Frank, sorry Peter. Jullie gaan eruit. Ja, keihard.
Zo!
Ja, Hoornse Plas gaat eruit.
Oké. Okay. Nou, maar er komt dan iets voor terug waarin ik denk van, nou, wat is dat dan? Mama Luba.
Ja.
Waar staat dat voor?
Mama Liefde betekent dat, geloof ik, letterlijk. Dat is een plaatje dat uitkwam toen ik in Oekraïne arriveerde. September 2011. Pas trouwens onlangs ontdekt dat het toen net uit was. Maar die hoorde ik nogal veel. Ik kwam wel eens in clubs. En dat was een enorm populair liedje van een Russische band. Een vrouwenband. Met, laten we zeggen, dames die menigeen aantrekkelijk zal vinden.
Jij niet?
Daar doe ik geen uitspraken over. Maar die ik later in Rusland ook weer hoorde.
Ja.
En die op mijn verzoek ook wel werd gedraaid in een bepaalde club waar ik met collega's wel kwam.
Dus als we deze muziek zo meteen opzetten, dan kom je een beetje terug in die sfeer van 2011, ja. 2012?
Ik keek met name in Oekraïne wel regelmatig naar televisie, ook naar muziekprogramma's. En wat me toen opviel was dat die Russisch-talige muziek, want dit is ook Russisch-talig, er kwamen ook veel Russische groepen voor die tv, dat ze heel goed zijn in van die computerachtige muziek. Beetje elektronisch, ik weet niet precies hoe je het moet omschrijven. Het is allemaal een beetje hetzelfde, maar het klinkt als een gek. En mensen in discotheken gaan er helemaal op los. Dit was een enorme hit, hij is ook in het Engels uitgebracht. En het gaat over iets als een jong stel wat, laten we zeggen, met z'n tweeën in bed ligt. En dan komt mama Luba binnen en die krijgt onderuit de zak. Daar komt het ongeveer op neer. En ik begreep destijds, want niemand wilde het letterlijk voor mij vertalen, dat het vrij schunnige teksten waren.
Davai.
Vooruit,
hup, zet hem op.
Ja, precies.
Kun je nog iets vertellen over, laten we zeggen, hoe mannen en vrouwen met elkaar omgaan in dat soort landen? Is dat heel anders dan bij ons?
Ja. Ja, ouderwets eigenlijk. Maar wel in die zin verschillend dat vrouwen daar enorm hun best doen. Althans de jongeren.
Ja.
Om er prachtig mooi uit te zien. Dus ze besteden veel geld en tijd aan kleding, uiterlijk enzovoort enzovoort. Ze gaan over het algemeen, jongere vrouwen gaan, laat ik het wat neutraal zeggen, redelijk sexy gekleed. Ik weet wel, in het begin in Kharkiv, zoals het nu heet, toen nog Kharkov, dat is een Russische uitspraak,
ja,
dat ik mijn ogen uitkeek, maar op een gegeven moment dat niet meer zag. Maar goed, en vrienden die later op bezoek kwamen, die zag ik wel eens kijken van, wat gebeurt hier allemaal? Maar dat doen ze. En in ruil daarvoor, dat ze de mannen zo plezieren op die manier, wordt een man, als je met een vrouw uitgaat, daar verondersteld jouw tassen te dragen, de deur voor je open te houden, het eten te betalen, mocht je een café ingaan, alle drankjes te betalen. Dus rekeningen splitsen, daar doen ze niet aan. Laat staan, zelf betalen.
Nee.
Dus een beetje traditioneel.
Een beetje erg traditioneel, toch wel?
Ja, ja, zeker wel. En het, wat ook wel interessant is, het viel me ook wel op, dat ik zag vrij vaak jongere vrouwen met echt oudere mannen. Dat boeit ze helemaal niet. Een vrouw van 25 kan zomaar een vriend hebben van 55 of 60. Dat interesseert ze geen hol. Zolang de man maar aardig is. En dat is wel eens een probleem, want het is ook wel een beetje een macho-cultuur in het oosten van Europa.
Ja.
Een groot verschil.
Ja. Maar je zou het gewetensvraag, maar ik denk dat ik het antwoord wel weet. Je zou het niet met die van ons willen ruilen. De manier waarop mannen en vrouwen...
Nee. Maar ja, wij zitten ook heel anders in elkaar, hè? Wij zijn toch wel... Maar het beeld moet overigens niet ontstaan dat die vrouwen ook niet werken of zo, hè? Want dat is ook... Die zijn ook zat. Er zijn ook genoeg huisvrouwen ook zat die werken. Ik heb genoeg vrouwelijke collega's gehad. Super intelligent. Ook genoeg vrouwelijke collega's die niet heel direct aan dit beeld voldoen.
Ja.
Wat modernere mensen, moderner denkende mensen.
Ja.
Heel opvallend was toen overigens al dat mensen met wie ik werkte, dat waren toch vooral inderdaad jongeren, die wilden allemaal bij Europa horen. En de oudere generatie was toch wat meer Rusland gericht. Maar goed.
Nou, ja, dat vind ik toch een interessant inzicht.
Ja.
Zal ik het over je... Nee, laat ik het zo vragen. We hebben het eigenlijk... In het begin hebben we geconstateerd dat het gaat om de liefde in het leven.
Ja.
Die hebben we nog nauwelijks benoemd. We hebben... De naam van je vrouw hebben we gehoord.
Ja.
En hoe zij, want ik vind het nogal wat hoor, hoe zij jou ook alle ruimte gaf en stimuleerde om jouw droom na te jagen.
Ja, echt geweldig. Daar ben ik er zeer dankbaar voor.
Ja, dat kan ik me voorstellen.
Want ik ben nog vaker weg geweest en ook tussendoor veel weg geweest.
Ja.
En zeker met opgroeiende kinderen is dat wel een ding, want dat kost heel veel tijd. Ze werkte ook.
En die kinderen van jou, zeiden die niet achteraf van nou... Lekker dan, pa.
Nee.
Je was altijd weg.
Nee, ik heb geen klachten gehad.
Nee?
Misschien vonden ze het wel fijn dat ik weg was. Ja, wie zal het zeggen? Ik weet het niet.
Nee.
Nee.
Maar hoe zat het in de... Laat ik het dan... omdat we hebben af en toe dan hebben we hele grote periodes tijd genomen. Had jij heel veel vriendinnen? Of was jij van... Dat is mijn liefde, daar ga ik voor. En daar blijft het ook bij?
Ik was toen ik 6 was verliefd op Louise Levy. Die zat bij mij in de drumband, de Hoogeveense jeugddrumband. En dat was een beetje een mollig meisje. En mijn ouders zongen altijd, om mij te pesten, Louise zit niet op je nagels te bijten.
Bah, wat vies.
Louise. En later, ik was ook op een gegeven moment, was ik in jaren 14, was ik verliefd op een meisje bij ons om de hoek. Loes Esmeijer zat geloof ik ook bij mij in de klas, in het Atheneum. En die was wat langer dan ik. En toen droeg ik zooltjes in mijn schoenen om het lengteverschil te overbruggen. Het is nooit wat geworden. Ik ben ook verliefd geweest op Geralda Borgman. Die later bij mij in de straat woonde in Groningen, in de Riauwstraat.
Oh.
Ontzettend mooie meid. En toen kreeg ze verkering later met Thijs. Ontzettend aardige, heel aardige vent. Jong overleden helaas. Maar mijn eerste grote liefde was Wibranda, Snoeier. Die kwam uit Bijlen, die zat opeens bij ons op school. En dat begon, als ik me goed herinner, in 1972. vlak voor het jaar voordat ik ging studeren. Heeft 9 jaar stand gehouden en toen was het over. Daarna kwam...
Even tussondoor, ja, is dit...
Heb ik onlangs nog gezien overigens, koffie mee gedronken.
Heb jij al die tijden en jaartallen paraat omdat je het nog eens zo allemaal hebt opgezocht? Of zit dat gewoon zo daarboven gerubriceerd?
De dingen die ik nu noem, die heb ik goed in het geheugen. Maar ik heb een spreadsheetje gemaakt met wat data erin en muziekjes. Maar dit zit nog goed in mijn hoofd. Dit is gerelateerd aan het laatste schooljaar op de middelbare school.
Ja.
Ik weet dat het 9 jaar geduurd heeft. Toen was ik een tijd heel verdrietig en toen kwam Betsy in mijn leven. Dat is de vrouw, geweldige vrouw, met wie ik mijn 2 oudste kinderen heb.
En zien jullie elkaar nog?
Heel veel. Met de kerst hebben wij 2e kerstdag altijd zoete inval bij ons met familie. Dan is zij er normaal gesproken ook bij.
Leuk.
Onlangs zijn we bij mijn zoon op kraamvisite geweest in Barcelona. En daar was ook de hele familie vertegenwoordigd. Dus mijn ex was er, mijn huidige vrouw met onze 2 jongste kinderen. Mijn oudste dochter was erbij met haar vriend en haar kind. Nou ja, dat gaat allemaal prima. En ik geloof dat ik dat ook wel het... Kijk, als je het over mijn werk hebt, kun je zeggen dat ik heel veel mooie dingen heb meegemaakt. Daar ben ik hartstikke trots op.
Dit is echt een rijkdom, hè?
Nou, hier ben ik echt trots op dat dit goed gegaan is. Want na een scheiding gaat het vaak mis. En dat hebben met name die 2 dames, dus Betsy, mijn ex, en mijn huidige echtgenote Hilde, hebben dat geweldig gedaan.
Ja.
Daar ben ik echt heel... Ik kan wel janken, zeg. Ga ik niet doen, maar... Ja, daar ben ik echt heel trots op.
Nee, maar dat zijn wel dingen die bepalend zijn voor je levensgeluk bijna. Hè? Als dat goed met elkaar kan opschieten. En,
Nee, dat is echt super.
Prachtig.
Ja, dus hulde aan deze vrouwen.
Ik ga je zo meteen even, want je bent... Ik wil zo meteen eens weten hoe een mens in de journalistiek verzeild raakt. Althans, jij. Maar voor die tijd... de Stones met Paint It Black.
Ja.
Wat is daar het verhaal achter?
Stones kan niet ontbreken, een geweldige band. Ben ik mee opgegroeid natuurlijk. 2 keer naar een concert geweest. En niet te vergeten, een goede vriend van mij, Ruud, iets jonger dan ik. Die is vorig jaar overleden, helaas. Vond ik echt heel erg, leeftijdsgenoot. Had Parkinson en Alzheimer. Ik had hem een tijd niet gezien, maar gelukkig de laatste jaren van zijn leven wel regelmatig bezocht.
Kon je nog goed contact met hem krijgen?
Ja, dat ging wel redelijk. Dat ging wel redelijk. Maar fysiek ging hij ook heel hard achteruit. En Ruud was een groot fan van de Rolling Stones. En vroeger, toen ik veel op reis ging, ging hij wel vaak mee. Ging met zijn auto. Hij was een groot Volvo-liefhebber. En zijn dochters hebben mij gevraagd om hem in een oude Volvo, een stationcar, met daarin zijn kist, met hem er ook in uiteraard, om hem vanaf de locatie waar een soort afscheidsbijeenkomst was, om hem daar weg te rijden, ramen open, een grote JBL-box erin en Paint It Black keihard, reden wij door de Haag van mensen die aanwezig waren bij zijn afscheid. Ben ik met hem naar het crematorium in Eelde-Wolde gereden. En ik moet je zeggen dat op een gegeven moment kom je langs, ik geloof dat het heette Terborg Singel of Laan, en er zitten wat van die bobbels in de weg. En toen had ik toen ging die kist steeds een klein beetje omhoog. En toen had ik een onweerstaanbare neiging om daar wat harder over te gaan. Ik weet zeker dat Ruud dat geweldig had gevonden, maar ik vond het ook weer een beetje raar. Maar het was wel heel mooi dat ik op die manier... Ik had het gevoel dat ik wel wat afrondde. Ik was heel blij dat ik hem weg kon brengen.
Mooi afscheid.
Ja.
I see my
Stones Painted Black, uitgekozen door Ronke Hoogstra, de gast van morgen. Vind je het leuk tot nu toe trouwens?
Ik vermaak me kostelijk, maar we hebben zo weinig tijd. Ja, dan moet het... Kan het niet wat een uurtje langer of zo?
Ja, graag.
Ik heb nog bijna niks verteld.
Nee, dat is waar. Je hebt bijna niks. Maar daar gaan we nu verandering in brengen. Oh. Bijvoorbeeld, want laten we eerlijk zijn, dat een van de dingen die jij... goed hebt gedaan en die jij leuk hebt gedaan en die volgens mij toch ook wel een passie van jou was en misschien wel is, is de journalistiek.
Ja.
Hoe ben je daarin verzeild geraakt?
Door list en bedrog.
Echt waar?
Ja. Dat ging als volgt. Op een bepaald moment werd ik gebeld door Bouke Nielsen. Die zat toen bij de sportredactie van het Nieuwsblad van het Noorden.
Ja.
Of ik eventueel volleybalmedewerker wilde worden. Nou, hoe kwam dat nou?
Daarbij?
Ja, ik volleybalde zelf uiteraard, net als bij het voetbal, op bedenkelijk niveau. Maar ik zat heel vaak bij Lycurgus op de tribune. En er zat daar speelde iemand, Nico Mensink, is ook nog international geweest. Die studeerde net als ik Nederlands. En die had wel een stukje van mij gelezen in het infobulletin van het studie Nederlands. En op een bepaald moment ging de toenmalige volleybalmedewerker weg. En toen had Bouke Nielsen gevraagd aan Nico... weet jij toevallig nog iemand of meer die dat zouden kunnen doen? Toen heeft Nico mijn naam genoemd. Nou, toen heb ik een gesprekje gehad bij het Nieuwsblad. Ze wouden graag dat ik een proefstukje schreef. En ik ging toen met Bouke mee naar een bepaalde wedstrijd. Lycurgus Orion, ik herinner het mij nog goed. En ze hadden van tevoren gezegd dat... als je dan een stukje maakt, de sponsornaam mag maar van de tegenpartij mag maar één keer genoemd worden. Nou, nog wat van die dingen. Dagblad van de. Ik had een afspraak op dinsdag. Het Nieuwsblad kwam uit op. Het was toen nog een middagkrant, dacht ik. Weet ik niet zeker. Maandagmiddag. Toen heb ik het stuk van Bouke aandachtig gelezen. Ik heb de structuur van dat verhaal overgenomen. Ik heb een stukje geschreven waar ik met opzet twee keer een sponsornaam heb genoemd. En met opzet een taalfout heb gemaakt. Ik denk als ik dan met hem praat en met de toenmalige chef sport Ab van de Veen. Dan gaan ze daarover vallen en verder valt ze niet zoveel op. Dus ik had een gesprek en toen zeiden ze, nou ja, dat is wel een aardig stukje. Alleen die sponsornaam had je maar één keer moeten noemen. En dat hadden we met DT gemoeten en niet met een D. U bent aangenomen. Zo ben ik ooit begonnen.
Prachtig.
Toen gaf ik nog les in Haren. Maar ik vond het zo ongelooflijk leuk om dat te doen... dat ik besloot om freelancer te worden.
Ja.
En ik heb niet lang daarna ontslag genomen bij school... omdat ik dacht van, dan moet ik mij er ook volledig op storten. Ik wist zeker dat ik het zou kunnen.
Dat is wel dapper, hoor.
Ja, maar ik geloof dat ik toen ook nog... Nee, ik was geen solist, maar ik had... Ja, ik dacht iets van, in Nederland ga je nooit dood van de honger. Ik had nog wel wat centjes gespaard van het schoolsalaris. En ik dacht van, ja, in het ergste geval... Ja, dan eet ik alleen brood. Ik had ook geen schulden en geen hoge lasten. Dus dat, ja. Maar nee, ik had wel veel zelfvertrouwen. Maar goed, ja. Ik dacht, ik moet ontslag nemen. Want stel, ik word gebeld door een krant en die vraagt... wil je een stukje voor ons schrijven? En ik zeg, nee, want ik moet nog 37 scripties nakijken. Dan wordt het nooit wat.
Nee, dat is klaar. Ja.
Maar goed, het ging ja, het heeft even geduurd. Maar bij het Nieuwsblad ging ik steeds meer doen. En, nou ja.
Je had er ook talent voor, hè? Eerlijk is eerlijk. Wist je dat van tevoren?
Nee, dat wist ik niet. Ik wist ook niet dat ik zo enthousiast zou zijn... maar ik vond het inderdaad van het begin geweldig. Ik had een naam, zoals ze dat bij de krant noemden... ik had een fijn pennetje.
Ja.
Ik denk dat dat inderdaad wel mijn kracht was. Ik kon wel goed schrijven. Ik was toen nog niet zo erg uit op het nieuws. Dat kwam eigenlijk later bij Noord veel meer. Toen was ik veel meer bezig met echt nieuws binnen te halen. Heb ik ook leuke dingen mee meegemaakt, maar dat voert wellicht te ver.
Ja, dit zijn nou weer van die dingen.
Teasertjes, hè? Volgende week weer, Pieter. Kom ik terug.
Miley Cyrus, wie is dat?
Ja, dat is een Amerikaanse zangeres die vroeger in zo'n Disney-serie speelde, zo'n kindsterretje.
Oh, ja.
En toen zij opkwam, dacht ik van, nou ja, als muzikant, als zangeres, dacht ik, wat moet je ermee? Maar ik vind dat ze erg leuke muziek maakt. Ze heeft onlangs ook weer een nieuw album uitgebracht. Goede muziek. Ze doet leuke dingen. Ze heeft een of andere clip gemaakt. Dan zingt ze een lied van Madonna. En dan zie je beelden van Madonna en dan van haar. En ik dacht, ik wil ook niet de oude lul uithangen met alleen maar de Stones, de Beatles, de Eagles, de Who en noem maar op. Er moet ook wat moderns in. Dus het is Miley Cyrus.
Bij deze.
Ja.
We were good, we were cold. Kind of dream that can't be sold. We were right. Till we weren't, built a home and watched it burn. I didn't wanna leave you, I didn't wanna lie. Started to cry, but then remembered I can buy myself flowers, write my name in the sand, talk to myself for hours, see things you don't.
Muziek zeg.
Stem hè?
Ja, prachtig.
Dat is een klok. Ja,
prachtig. Ja. Prachtig. Romke, we waren en we gaan zo langzamerhand tegen het einde lopen, maar ik vroeg jou met name naar jouw tijd en je herinneringen als sportjournalist. En dat was in de tijd onder meer dat Wim Rijsbergen de coach werd van, dat was trouwens, als je wil, iemand wil uitleggen wat cynisch is, dan moet je volgens mij bij Wim zijn, hè?
Ja, dat was een. Dat was er een.
Goh.
Ja, dat was er een. Ik weet dat Hans Nijland, de directeur van FC Groningen, in het Oosterparktijd zat hij in een kantoor met een raam. Een normaal raam.
Ja.
Op een bepaald moment stond zijn secretaresse, een van zijn secretaresses, die niet de slangste was, stond voor het raam. Toen kwam Rijsbergen binnen en die vroeg haar vriendelijk of zij voor het raam weg wilde gaan, omdat het zo donker was in de kamer. Maar goed, ik heb heel veel met die man meegemaakt. Maar we hadden het voor het plaatje even over nieuws, dat ik daar meer in geïnteresseerd raakte.
Ja.
En in primeurs. Primeurs is trouwens alleen iets voor journalisten.
Ja, dat is gewoon een spelletje. Dat je het ja. als eerste brengt, ja. het nieuws.
Maar,
en dat interesseert verder niemand. Maar...
Ja, wij hadden destijds Rijsbergen als eerste. Ik was daar met Henk Kok heel erg achteraan. We belden ons helemaal wezenloos. We wisten dat er 4 kandidaten waren om trainer te worden bij Groningen. Rijsbergen was er één. Jan Evers was er één. Die zat toen bij PEC Zwolle. Henny Spijkerman was er één. En Azing Griever.
Je weet ze allemaal nog.
Ja, ik weet ze nog. Nou, op een gegeven moment voel je ook aankomen wanneer het bekend wordt. En we bleven maar bellen met Jan en Alleman. Ik belde Jan Evers, die zei, ja, het klopt, ik was kandidaat, maar ik ben gebeld, ik ben afgevallen. Daarna belde ik met Henny Spijkerman, was toen nog, had een functie bij een bank in Zwolle, meen ik.
Ja.
En ik belde die bank, dat kon toen nog. En toen zeiden ze, ik verbind u door met de secretaresse van meneer Spijkerman. En die secretaresse nam op. Ik zeg, dag mevrouw, u spreekt met Romke Hoogstra. Ja, ik bel eigenlijk voor meneer Spijkerman. U zult het wel jammer vinden dat hij binnenkort vertrekt, hè? Want hij gaat naar FC Groningen. Nou, zei ze, dat gaat niet door. Ik zeg, dank u wel. Hele Spijkerman niet gesproken. Toen hadden wij er nog 2 over. En toen belde Henk mij 's avonds op. Ik herinner me dat nog goed. En die zei, ja, ik belde net met Nijland. Die was in een rumoerige horecaomgeving. En ik hoorde een stem. Hij zei, dat was Rijsbergen. Ik zei, ja, maar dat weet je nooit zeker. Het kan ook een ober zijn die net zo'n stem heeft. We kunnen het nog niet brengen. Nou, dat was hij met mij eens. Toen spraken we af dat ik de volgende ochtend heel vroeg Azing Griever zou bellen. En dat heb ik ook gedaan. 'S Ochtends om 7 uur, geloof ik. En Azing die zei, ja, ik heb net gehoord dat ik het niet word. Dus hadden wij een primeur. En ik herinner me nog dat ik toen bij inmiddels helaas Weilen Henk Binnendijk bij het nieuws kwam, voor in het begin van het nieuws, alleen even dit vertelde. Niet het hele verhaal voorafgaan, maar gewoon, Rijsbergen wordt de nieuwe trainer van FC Groningen.
Ja.
Wij hadden de primeur, we wisten niet wat voor contract hij kreeg, hoe lang het zou duren, enzovoort, enzovoort. Dus ik heb maar 3 zinnen gesproken. Bijna iets meer dan nu, zeg maar.
Ja.
iets meer zinnen.
Maar dat geeft jou wel een geweldige kick, denk ik.
Ja, dat vind je mooi als je met z'n tweeën daar echt achteraan zit. En uiteindelijk lukt het. Dat is fantastisch.
Ja.
Ja.
Ik ga even een hele rare move maken, want wij gaan naar jouw afscheid toe.
Dat klinkt wel heel definitief, Pieter.
Ja, dat is het ook.
Daar ben ik
want
nog
niet over. Ik heb jou, zoals alle andere gasten die hier op zondagochtend zijn, gevraagd om iets aan te leveren waarvan zij denken van, als ooit mijn afscheid daar is, dan vind ik het fijn als dat wordt gedraaid.
Oh, ja.
Ja.
Ja, nou ja, ik heb hier staan Verdi, het slavenkoor, maar dat vind ik te gedragen om op mijn afscheid, mijn definitieve afscheid te laten horen. Want daar moet wat vrolijker muziek in, de lente van Vivaldi.
Toch wel, is dat ook, heb je... Nee, ik kan me voorstellen dat je daar nog niet mee bezig bent.
Jawel, ja, een vriend van mij ook, die wat ouder is, die heeft zijn lijstje al klaar.
Echt
ik ben
waar?
Nog zoekende. Ja.
En jij bent ook bezig met je
Ja,
lijst.
Want dat gaat bij mij jaren duren, want ik vind zoveel muziek mooi. Maar Vivaldi komt erin met de lente. Dat is een vrolijk iets. Ik ken heel veel klassieke muziek, daar ben ik ook gek op. Maar goed, Verdi, ja, daar heb ik eigenlijk voor gekozen, omdat ik daar met mijn vrouw ben geweest, met Hilde.
Ja.
In Verona, waar trouwens ook Emmylou Harris en hoe heet die zanger van Mark Knopfler, die hebben daar een concert gegeven, Balcony of Love, Romeo en Julia komen daar vandaan natuurlijk. Maar wij zijn daar geweest naar het slavenkoor van Verdi. Dat was een cadeautje van mijn vrouw voor mijn 70ste verjaardag. En dat was echt geweldig om in die oude arena, om daar dat concert bij te wonen.
En dat wordt dus, voorlopig staat dat op één als het gaat om jouw afscheidsplaten.
Ja, nu. Ja. Maar niet als ik in de kist lig.
Muziek.
Ja,
daar hoef je je niet voor te schamen als het gaat om je laatste publieke optreden.
Nee, dat is een heel mooi. Mijn ouders zouden dit ook mooi gevonden hebben.
Ja,
bijvoorbeeld. Iedereen
ook.
Kent het ook volgens mij.
Ja.
Past goed bij de zondagmorgen.
Ja.
Ja. Nee, prima.
Prima. Uitstekend. Wij naderen een beetje. Dit is de finale van dit programma. Leven in muziek. We hebben aardig wat muziek gedraaid.
Veel te weinig.
Excuus.
Ja. Het programma moet echt twee keer zo lang. Ja, Pieter.
Ja, ik ga er niet over. We hebben trouwens straks ook een heel leuk programma. Dat ga ik je straks nog even vertellen. Maar eerst, kijk, die minuutjes die we nog hebben. Wat wil jij nog met je leven? Want wij begonnen met die podcast.
Ja.
Weet je nog? Met het superieure, geoude hoer van Johan Derksen. En zijn maatje wat...
En Kuipers, ja.
En dat geef jij een beetje vorm?
Ja, nou ja. Ik lever ook een kleine bijdrage.
Ja.
Maar dat is niet waar ik de rest van mijn leven mee ga vullen. Maar ja, dat is een lastige vraag, Pieter. Wat wil je nog met je leven?
Ja.
Ja. Ik,
Kijk, tegenwoordig worden mensen oud. En we hebben heel veel getuigen die ook kunnen horen dat je ook goed van geest blijft. En dat alles functioneert bij jou en je ziet er jong uit. En je hebt nog heel veel vruchtbare, leuke jaren voor de boeg.
Nou, dat klinkt me goed in de oren.
Ja, wat ga je ermee doen?
Ja, jeetje. Ik heb niet echt doelen. Ik zou bijvoorbeeld nog wel eens een keer naar Buenos Aires willen. Dat staat wel op mijn bucketlist. Daar ben ik nog nooit geweest.
Dat is in Argentinië.
Dat is in Argentinië.
Wat moet je daar?
Ja, het lijkt me gewoon een geweldige stad. Ik ben ooit in Rio geweest. Jij vroeg me eerder, wat vind je nou de mooiste plek om heen te gaan? Ja. Rio was ook echt geweldig. Wat is dat een bijzondere stad.
Ja.
Maar goed, en ik zou nog wel eens naar New York willen, maar niet zolang die vreselijke Trump aan de macht is.
Ja, maar New York is een van de grootste vijanden van Trump. Dus als je daar rondloopt, dat is geen Trump City, hoor.
Nee, dat weet ik. Maar ja, voordat je het weet, heb je iemand van de Nationale Garde op je nek. Want hij is gek genoeg
wat
veranderd.
Is er met dat land gebeurd? Hè?
Ja, nee, afschuwelijk. Ik wil het er ook niet over hebben.
Nee.
Verder zou ik het heel leuk vinden om als Hilde wat meer vrije tijd heeft. Die werkt nog.
Die en
dat
werkt
duurt nog
gewoon
een aantal jaren. Om met regelmaat met haar in een automobiel door Europa te gaan. Ja, toch ook wel heel veel.
En dan West-Europa of misschien wel een stukje Oost?
Nou, we willen sowieso nog een keer naar de Baltische landen toe. Ik zou ook graag...
Estland, Letland, Litouwen.
Ja. Ik zou ook heel graag weer een keer naar Oekraïne gaan. Ik zou ook wel weer in Rusland willen zijn. Ik heb echt genoten daar.
Ja.
Het zijn echt, even los van alle ellendige beslommeringen... Het zijn prachtige landen met heel aardige mensen.
Ja.
Ja, zo zijn er zoveel dingen. Dus maar ook toch wel. Ik hoop nog wel wat kleinkinderen te krijgen. Want
is niet genoeg.
Ja, nee.
Je kan nog meer bij, hè?
Kijk, wat ik vertelde, kraamvisite bij mijn zoon. Mijn oudste kleindochter, 1,5 jaar was er ook. We waren op een pleintje met zo'n fonteintje. En dan loopt ze met mij aan de hand naar het fonteintje, loopt daar te kliederen. En dan ben ik echt, ik heb het niet eens aan mijn familie verteld, maar dan ben ik heel blij en trots. En meer, dat is heel raar met je eigen kinderen. Voelt dat toch anders. Ik heb hun natuurlijk hartstikke lief. Maar daar liep ik elke dag bij wijze van spreken hand in hand met zo'n kleintje. En nu is het een voorrecht dat je af en toe maar hebt.
Ja.
En dat voelt heel anders.
Ja,
ja en verder, ja joh, ik vermaak me prima. Ik hoop nog heel veel uren met mijn muziekjes te zitten. Want dat zijn er echt veel en veel meer dan we hier gehoord hebben.
Hoe luister jij trouwens naar muziek? Heb je een speciale ruimte daarvoor? Of?
Ja. Ik heb een eigen ruimte. Met een prachtige mooie installatie. LP's, CD's en een streamert.
Prachtig.
En veel muziek. Ook nieuw. Van alles en nog wat. Veel klassiek ook. Jazz, heb ik niet eens over gehad.
Nee.
Ook veel.
Gaan we het ook niet meer over hebben, want ik heb geen tijd meer. En ik wil nog even aankondigen dat we zo meteen naar Neil Young gaan luisteren. Rocking in the Free World, jouw laatste. En ik wil nog even zeggen dat dit programma terug te horen is als podcast. Met hele korte stukjes muziek. En zometeen meer muziek bij de zender van Groningen. 2 deuntjes voor Rijn Cent met René Walhout. En ik hoop dat dit een goed begin is geweest van de zondag. Romke, dank. Voor je verhalen en je muziek.
Heel graag gedaan.
Dit is Neil Young.
People sleeping in their shoes.